Ja, ja, Hans. Een nieuwe Driathlon Praat. En van de zenuwen begin ik gewoon een paar seconden te vroeg, Hans. Hoor je dat? ik ging te vroeg. Maar aflevering 350, Hans. We zijn halverwege alweer. We gaan nu echt richting de 400. Nou, mag ik het wel zeggen.
Ja, ja. Oh nee, ik dacht dat je ging zeggen richting de 700, hè, want dan zijn we echt al halverwege. Moeten we nog wel een paar jaar door met elkaar. Dat,
dat lukt nog.
Tot voorlopig wel, ja. hangt er vanaf hoeveel vrienden jij nog overhoudt, hè, binnen dit een 350 aflevering.
Even een vraagje daarover. Robin van Arkel, werkt hij nou voor Ironman of niet?
Ja, blijkbaar niet. Dat heeft hij jou wel heel duidelijk gemaakt.
Wat een is dat, zeg. Hey Hans, een vraagje. Ik wil zo direct even een... Ik denk best wel een interessante discussie met je starten. Ik heb je nog niet voorbereid op deze discussie, dus dat is denk ik extra leuk. Die ontstond onder een van mijn artikelen eerder deze week over de magie van de WTCS. Mm-hmm. En dat ging een beetje over de vraag... korte afstand, lange afstand. Mm-hmm. Waar is het nou eigenlijk het lastigst om goed te zijn, hè? Om succes te halen? Maar laten we dan eerst heel eventjes aftrappen toch met het EK sprintafstand. Wat dit weekend plaatsvond in het Poolse Elblach. Dan hoop ik maar dat ik het goed uitspreek. Ja,
je mag Elblach zeggen ook, want het wordt blijkbaar op twee... in Pools blijkbaar met een E geschreven en in het Engels met een A vooraan. Dus ik zeg het een paar keer passeren als Elblach en Elblach. Dus ik heb ook gewoon Elblach aangehouden, omdat dat dan de Poolse benaming is blijkbaar. Maar ik denk dat je die E als een A een beetje uitspreekt of zoiets.
Wij gaan lekker voor de Poolse lokale uitspraak dan, Elblach. Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb even op mijn netvlies niet... goed, hoe de Belgen daar hebben gedaan, maar dat kun jij me ongetwijfeld vertellen.
Absoluut. Maar,
ja, en de Nederlanders waren in ieder geval, ja, dat mag ik toch wel zeggen, drama. En dan vooral de Nederlandse mixed team relay weer. En dat is echt een beetje in herhaling vallen, helaas. Mm-hmm. Want we hopen allebei zo goed, zo erg, op een keer een succes, een uitschieter naar boven. Ja. Maar ja, dit was misschien wel de slechtste wedstrijd eigenlijk van die reeks aan toch al slechte wedstrijden. 16e van de 20 kwamen natuurlijk ook niet met de topopstelling aan de start, maar toch, je verwacht op zijn minst iets meer dan een 16e plaats. Zeker als je je bedenkt dat we, om het dan maar even zo te zeggen, tweede waren vorig jaar op dat EK. Nou, en dan individueel ook niet heel denderend. Hoe was het bij de Belgen?
Bij ons wel een stuk beter. Zeker de mixed team relay. Individueel, maar dat wisten we ook op voorhand, hadden we niet echt, buiten Arno Mangal, hadden we niet echt iemand die kon meespelen. Arno die is uiteindelijk 15e gefinished. Ja, wedstrijd weer niet helemaal verlopen zoals hij het zelf, denk ik, op voorhand gewild had. Weer niet vooraan mee kunnen aansluiten, maar goed. En bij de dames, ja, daar hadden we geen Jolien Vermeijlen. Dus dat scheelt natuurlijk wel een serieuze slok op de borrel. Dus daar was het individueel wat minder. Maar onze mixed team relay ploeg, die heeft het eigenlijk heel goed gedaan.
Zat er lang voorin ook, hè?
Ja, want tot en met het derde keer zwemmen met Wittemans. Ik ben even aan het nadenken dat het was mid als laatste atlete. Of als laatste vrouwelijke atlete. Die op de tweede plaats uit het water kwam. En ja, dan denk ik ook wel van wow, weet je, hier zit misschien wel iets in. En dat gevoel had ik wel gaandeweg door de wedstrijd van hier zit misschien wel een stuk meer in dan wat ik op voorhand van de Belgen verwacht had. En dan moet ik ook wel eerlijk zijn, uiteindelijk zijn we 8e geworden. En dat was dan op dat moment, ik heb ook live zitten kijken, een beetje een teleurstelling, omdat ja, je begint op een gegeven moment wel te dromen van wow, gaan we hier mee kunnen doen voor de medailles? Ik had daar op voorhand helemaal niet mee gerekend. Maar je begint dan wel te dromen. En je denkt, ja, weet je, met misschien wat andere tactische keuzes hadden we mogelijk toch nog voor dat podium gegaan. Maar ja, goed, die wedstrijd loopt zoals die loopt. En achteraf is het gemakkelijk zeggen van... want nu hadden we Arno Mangal als tweede atleet ingezet en Joris Baslee als slotatleet. En dan is eigenlijk het jammer dat bij Joris net zijn sterkste nummer er niet uitkwam, dat is zwemmen. Want hij is daar niet meer tot bij de kopgroep geraakt. Maar ik zag Joris als 7 het water induiken. En dat was nog op 15 seconden of zoiets van het groepje voor hem. En ik dacht, ja, die zwemt dat dicht en die gaat meespelen vooraan. Maar dat gebeurde helaas niet. Dus hij is alleen in achtervolging geraakt. Ja, en dan was het eigenlijk... ja, proberen die zevende plaats vast te houden, dan is het uiteindelijk een achtste plek geworden. En was ik aan het denken, met de loopsnelheid van Arnaud, had die misschien nog wel wat kunnen opschuiven, maar goed. Ik denk medailles dat sowieso een ja, schier onmogelijke zaak was voor deze Belgian Hammers, die het dus best wel goed gedaan hebben, boven verwachting. Dus het was wel leuk om te volgen. Daar moet wel een serieuze kanttekening bij geplaatst worden. Ik denk dat alleen Hongarije op volle sterkte was en dat alle andere landen toch wel met iets meer een, ja, B-ploeg klinkt oneervol. Maar voor een aantal landen was dat wel het geval. Ik bedoel, ja, bij de Fransen en de Britten en de Duitsers ontbraken wel zowat alle grote namen. Goed, die hadden wel met La Rivière natuurlijk de individuele Europese kampioen. Het is eigenlijk het verhaal van dat hele EK daar in Polen, is weinig heel grote namen. Maar goed, dat hebben we eigenlijk al een paar jaren, Tim, op die Europese kampioenschappen. En dan moet je blij zijn dat daar een Jolien Vermeijlen komt meedoen vanuit de WTCS. Nu was er bij de vrouwen die Oksana Slupek, de Pool. Ja. Die heeft ook de Europese titel gepakt voor eigen volk. Hele mooie wedstrijd ook. Die is bijzonder sterk, want daar wordt wel wat over gesproken als zijnde verrassing, maar we hebben eerder in de podcast al over haar gehad. Die loopt bijzonder sterk. Die zit eigenlijk net tegen dat niveau van Jolien aan. En dus op het vorige EK zat hij er ook vrij goed bij. Die heeft uiteindelijk, ja, Tertje en Vermeijlen moeten laten gaan, maar die heeft lang ook meegelopen in dat kopgroepje, herinner ik me nog.
Ja, en werd vorige week ook nog winnares bij de overigens ook niet al te sterk bezetten, maar toch supertraaien.
Ja, ja, ja.
Dus die timmert inderdaad lekker aan de weg. Maar ja, het feit is wel, Hans, als je dan naar die startlijst kijkt, zowel relay als in dit geval dan de individuele wedstrijden, mannen en vrouwen allebei, ja, dan is het niet een startlijst dat ik denk van ik ga er eens even lekker voor zitten voor dat EK, weet je wel. Het is niet dat ik denk, het is een aansprekende wedstrijd.
Nee, weet je, het voordeel was, ik heb nu mijn tweede weekje vakantie, al doe ik tussendoor ook nog gewoon alles piekeren, dus het voelt niet altijd even hard aan als vakantie, maar goed. De individuele wedstrijden waren op vrijdag, dus ja, daar had ik dan even de tijd voor om daarbij met mijn lekker biertje in de zon te gaan zitten, hoewel erg zonnig was het toen niet, maar goed. En de wedstrijden te volgen, en zaterdag heb ik dat ook wat gedaan met die mixed team relay, was eigenlijk prima. Ochtends ook genoten van de junior race, waar de Belgen ook nog naar een top 10 plaats zijn gegaan. Overigens, onze junioren is het wel echt goed gedaan. Luca van der Brugge, die naar de zesde plaats is gegaan. Beetje ongelukkige wedstrijd voor haar. Want had hij mee in die kopgroep gezeten, dan had er veel meer in gezeten. En dan hadden we nog een tiende plaats ook bij de mannen. Dat was overigens voor... dan ben ik heel even zijn naam kwijt. Wacht hoor, ik pak het er... Pak het erbij.
Ja, pak het erbij. Ja, ik merk, je bent er.
Madse Koenen. Ja, Madse Koenen. Voilà. Ik kwam heel even niet op de naam. De juniors, dat zat wat verder. Maar ook Mats, goede race gedaan. Dus ja, eigenlijk voor ons op een EK individueel twee keer top 10. Dat gebeurt niet elk jaar. Dus daar moeten we wel... Ik denk dat dan wel hetgeen is waar we ons een beetje aan kunnen optrekken. Maar voor de rest is het... Ja.
Nou... Oké, dan de vraag, Hans. Want ik vond het een hele interessante stelling. Al is het wel een stelling die bijna zo oud is als de weg naar Rome. Maar hij maakt het maakt hem niet minder interessant. Het was Eddy Lamers die hem weer eens opwierp. En hij gaf aan, want ik had een artikel geschreven over de magie van de WTCS. En dat heb ik gedaan naar aanleiding van mijn aanwezigheid in Londen vorige week natuurlijk. Hè, waar ik dan voor mij de eerste WTCS live zag. Nadat ik natuurlijk tientallen, misschien wel honderden inmiddels, WTCS-wedstrijden online heb gevolgd, nu dan eindelijk een keer echt langs de kant. En de titel van dat artikel was De magie van de WTCS, de aantrekkingskracht van short distance racing op het hoogste niveau. En daarin schreef ik ook onder andere dat het een bikkelhard onderdeel is waarbij carrières gemaakt worden, maar af en toe ook gekraakt, gebroken. En toen was het dus Eddy Lamers die een stelling poneerde en die luidt als volgt. Het is veel moeilijker om in WTCS-races vooraan mee te doen dan bij volledige Ironmans. De pure snelheid, techniek en tactiek die nodig is om op korte afstand het hoogste niveau te halen, vergt meer van een atleet dan een mindere snelheid lang vol te houden. Nou, mag jij eerst zeggen, eens of oneens?
Niet helemaal mee eens, maar ook niet oneens.
Ja, dat is niks, hè, Hans? Ja, dat is weer politieke correctheid.
Ja. Nee, maar ik vind wel, hij heeft een punt van de WTCS. Je moet tegenwoordig helemaal top zijn in alle drie de onderdelen om mee te zijn. Daar heeft hij absoluut een punt. Maar ik vind het moeilijker om een verschil te maken tussen de WTCS en de long distance. Ik denk dat de top wat breder is in de WTCS. Dat sowieso. Maar in long distance tegenwoordig moet je ook in alle drie gewoon helemaal top zijn. Ik vind het verschil van wat hij duidt, in mijn hoofd is dat wel wat kleiner. En ja, af en toe duiken er mensen op die niet helemaal top waren op de WTCS en die dan op long distance wel goed zijn. Nog niet zo heel lang geleden, nu ja, want uiteindelijk het is 13 jaar geleden dat hij wereldkampioen Ironman werd, Frederik van Lierde, is nooit een topper geweest op de korte afstand, maar dus wel op de lange afstand. Zo hebben we er nog wel een paar gehad. Maar de laatste jaren merk je ook wel dat wie top is in de long distance zijn ook wel mannen die wel minstens een keer podium hebben gedaan op een WTCS. Als je kijkt naar, je hebt Bloemenveld, je hebt Iden, je hebt Stornes, Jonas Schoenburg, Maarten Variel, Jelle Geens, noem het maar op, Taylor Nip bij de dames, Lisa Norde is ook zo'n voorbeeld geweest, Nicolas Pirich. Er zijn best wel wat atleten die goed zijn op de korte afstand en vervolgens ook wel goed op de lange afstand. Dus ik denk dat verschil... En ik denk dat dat misschien wel bij mensen die al wat langer in de sport zitten, dat nog een beetje heerst van het is moeilijker om aan de top te geraken op de WTCS en makkelijker om aan de top te geraken bij de long distance. Maar ik denk dat laatste, dat niet meer waar is.
Nee, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het wel interessant dat jij dan zegt de top bij de WTCS is misschien breder en dieper dan Ironman, lange afstand. Ik hoor jou net een lijstje opnoemen van namen die allemaal zeer succesvol zijn op de lange afstand. En dan kunnen we natuurlijk nog een heleboel namen aan toevoegen.
Ja.
Maar noem jij nou eens een vergelijkbaar lijstje van de WTCS, Hans, van atleten die daar vooraan een rol spelen. Als ik heel eerlijk ben, dan kom ik op minder namen dan bij de lange afstand, hoor, tegenwoordig.
Ja, maar dat niveau ligt wel wat dichter bij elkaar.
Nou ja, is dat zo, Hans? Dat is dan dat zeg jij wel. Maar is dat wel zo? Want ik bedoel, is het niet zo dat we al jaren kijken nu inderdaad de afgelopen 2 jaar eigenlijk constant Matthew Hauser, Vasco Vilaca, Alex Yee, Hayden Wild misschien nog, als je dan vorig jaar en het jaar daarvoor meetelt, maar dat waren wel echt de namen die alles bepalen. Bij de vrouwen Cassandra Beaugrand, Perriot, Lisa Terts, die nu natuurlijk in opkomst is, maar dat is ook, het zijn eigenlijk steeds 3, 4, 5 mannen en vrouwen die alle wedstrijden bij elkaar winnen. En bij de Ironmans en de Challenges en eigenlijk iets breder nog de T100, een afstand die er natuurlijk tussenin hangt. Ja, daar heb ik het idee dat de concurrentie veel groter is.
Voor de overwinning, ja. Ja, dat vind ik wel. Maar als je dan wat breder kijkt en je gaat bijvoorbeeld kijken van... Is het moeilijker of makkelijker om een top 10 te halen op de long distance dan op de short distance? En dan ben ik wel geneigd om te zeggen... Het is net iets makkelijker om een top 10 te pakken op de long distance... Omdat die op de WTCS zijn die verschillen gewoon veel kleiner. En zijn de niveaus liggen veel dichter bij elkaar... Als je kijkt ook van hoe onze top-Belgen en top-Nederlanders het lastig hebben om top 10 te lopen in de WTCS. Ja, je moet gewoon echt supergoed zijn in alle drie. Terwijl op de long distance kan je wel een keer met een lucky shot of een supergoeie dag kan je wel die top 10 plek pakken. Dus daar zit wel een groot verschil. Ik volg je, ik ga met je mee wat betreft de overwinningen en podium. Maar goed, ook daar in long distance, kijk naar Ironman Texas. Ja, daar steken er ook gewoon 3 bovenuit. En al de rest doet mee voor de overige ereplaatsen. Ja. Dus op zich kunnen we daar dezelfde stelling hanteren. Richting oktober, Hawaii. Gaat dat lijstje met kandidaatwinnaars ook niet super groot zijn?
Nee, dat is waar. Ik zie, en jij noemde het net ook al eventjes kort. Er wordt dan ook gezegd... even kijken, dan pak ik het er toch heel eventjes bij... Een onderbouwingstelling is ook dat er veel atleten zijn die absolute top op korte afstand niet hebben gehaald en op lange afstand wel. Ja. Ja, weet je wel, dat kan ik enigszins volgen. Aan de andere kant, het eerste wat toen in mij opkwam, er zijn ook echt wel atleten voor wie dat andersom geldt. En als je dan bijvoorbeeld puur naar Nederland kijkt, neem een Maya Kingma, neem een Jorik van Echtum. Allebei atleten die echt zeer succesvol zijn natuurlijk geweest op de korte afstand. Maya Kingma... Natuurlijk topklassering op de Olympische Spelen. Jorik van Echtdom, wereldkampioen onder 23. Maar ze hebben allebei op de langere afstand eigenlijk niks laten zien. En zo zijn er nog veel meer atleten voor wie dat geldt.
Ja.
Dus ik weet ook niet of ik het nou zozeer met die onderbouwing eens ben, eerlijk
gezegd. Nee, klopt. Daar heb je ook een goed punt. Ik zag het eerder omgekeerd. Gebeurt het nog dat de subtop van de korte afstand echt top is op de lange afstand? Dat gebeurt eigenlijk steeds minder. Dat had ik daar net al over. Maar dit is ook wel eentje van... Het wil ook niet zeggen als je top bent op de WTCS, dat je dan ook meteen automatisch top bent op de lange afstand. Zien we nog wel bij een aantal atleten. Hayden Wild is natuurlijk het absolute tegenvoorbeeld ervan. Die heeft zeer goed die stap naar de T100 verteerd. Maar als we dan bijvoorbeeld kijken naar een Vincent Louis, ja, weet je, die heeft wel een paar goede resultaten, maar het is nog niet dat de grootwinnaar is. Javier Gomez is er ook zo eentje, hè? Die heeft het eigenlijk ook altijd supergoed gedaan op de korte afstand, maar heeft het dan op de lange toch wel moeilijk gehad. Nee, heeft een paar geweldige zegens gepakt, maar heeft ook een paar wedstrijden gehad waar het er helemaal niet uitkwam. Brownlee. Eigenlijk een beetje van hetzelfde. Ik bedoel... Ja, uit die periode is natuurlijk Frodeno het grote voorbeeld voor veel mensen die zeggen van ja, hij is de absolute goat, want hij was op de 2 goed. Langs de andere kant moet gesteld worden dat Jan Frodeno was op de long distance veel beter dan op de korte afstand. En die heeft eigenlijk heel verrassend de Olympische Spelen gewonnen. En dat maakt hem dan tot de goat. Maar als je verder wat dieper graaft in die periode in de uitslagen van Jan Frodeno, dan was dat niet altijd top. Dus het is een moeilijke discussie. Ik wil wel meegaan, zeker in het feit, want ik vind dat ook, dat de WTCS, en zeker dus op dat allerhoogste niveau, dat wel wat mag opgewaardeerd worden. Ik merk dat ook in de media, er is nauwelijks aandacht voor. En ik zie nu bij ons artikels verschijnen van agegroep-atleten die zich gekwalificeerd hebben voor Hawaii en dan een halve pagina aan de krant krijgen, omdat ze naar Hawaii gaan. En dan denk ik ook van ja, dat is eigenlijk krom dat een topprestatie van Jolien Vermeijlen een klein kadertje krijgt van 4 zinnetjes en dat er een halve pagina in de regio bladzijde staat van iemand die naar Hawaii gaat. Dus ik denk dat dat ook nog wel altijd bij heel veel mensen leeft. En ik merk het ook bij ons, hè, Tim, qua aantal lezers. Een Ironman-verslag, ja, dat is nog altijd 4-5 keer zo populair als een WTCS-verslag. Ja.
Ja, maar ja, dat is gewoon heel simpel. Dat spreekt veel meer tot de verbeelding.
Ja.
En dat is inderdaad ook een hele andere discussie. Ik denk eigenlijk dat, los van het feit dat wij natuurlijk niet een conclusie aan deze discussie kunnen hangen, want iedereen heeft zijn of haar eigen mening en dat is ook helemaal goed. Ik denk wel dat wat jij ook net al zei, dat misschien het eerst bij de waarheid zit. Namelijk dat je... Kijk, weet je wel, welke sport je ook doet. Hè? Dus ook los van triathlon. Maar als je dan specifiek naar triathlon kijkt per discipline. De absolute top halen. En met absolute top bedoel ik natuurlijk wedstrijden winnen. Of misschien dan net daaronder 2 of 3 worden. Dat is in alle disciplines en in alle sporten is dat extreem moeilijk.
Ja.
En je kunt geen onderscheid daarin maken om te zeggen van... Bij die sport of bij dat onderdeel is het lastiger dan bij die sport of dat onderdeel. Het is gewoon de absolute top halen is in alle gevallen extreem moeilijk en voor heel weinig atleten weggelegd. Ik denk wel dat het terecht is om te zeggen dat je bij een WTCS, waar de afstand, alleen al omdat de afstand korter is en daardoor de tijdsduur korter, dan is het lastiger om in een top 10 te finishen, omdat die verschillen gewoon kleiner zijn.
Nee, klopt.
Dan ben je iets meer afhankelijk van geluk, hè? Van ben je niet betrokken bij een valpartij, wat je natuurlijk bij een long distance iets makkelijker nog recht kunt zetten als er een keer wat misgaat. Bij een long distance zou je zelfs nog succesvol kunnen zijn als je een lekke band hebt. Nou, in een WTCS ben je dan gewoon gelijk gezien. Dus voor een top 10 ben ik het wel eens met de stelling. Maar voor de absolute top, nee, daar ben ik het niet eens met die stelling.
Nee, voilà. Ik denk, ik ook niet. Dus,
Nou, interessant. Maar ik vond het leuk om die discussie te zien. Dus ik vond het wel interessant. Dus ik dacht, nou, we spreken even in de podcast.
Is de vraag die we dan aanvullend kunnen stellen. Hoe hoog moeten we de bronzen medaille van Mitch inschatten, Tim?
Ja, dat is een beetje een gewetensvraag, hè?
Ja, dat is een moeilijke, hè? Want ik bedoel, een Nederlander die op een World Cup derde wordt... Na overigens een hele mooie wedstrijd en een bizar hard loopnummer, dat moet ook wel gezegd worden.
Ja.
Tussen niet al de grootste namen. Dus het is een moeilijke voor mezelf om in te schatten. Maar weet je, als je op 4 seconden derde wordt, ja, Mitch heeft dat gewoon goed gedaan. Maar ik zeg het, in het verlengde van de discussie is ook dat weer een moeilijke, van hoe hoog moeten we hem inschatten? Ergens in een zwak bezette Ironman derde zou worden, dan denk ik dat we de loftrompet zouden bovenhalen.
Dat denk ik ook. En ik denk dat we dat nu ook gedaan hebben, want het is een fantastische plek. En het is... het zijn ook hele belangrijke punten natuurlijk richting de Olympische Spelen straks. Hè? Ja, dat moet je ook niet vergeten. Ja. Maar ik denk wel dat Mitch heel verstandig zijn wedstrijd heeft gekozen. En kijk, we kunnen de namen opnoemen met de mannen die om hem heen zaten na het zwemmen. En uiteindelijk dan ook het grootste gedeelte van de kopgroep vormden. Dylan McCullough, Braxton Legg, Diego Moya, Jordan Rieck, Reese Vanderson, Pietro Giovanni, Aiden Longcroft-Harris en Martin de Muth. Nou ja, Hans, die namen opnoemen is eigenlijk ook een beetje je vraag beantwoord, denk ik.
Ja, er zitten er 3 bij die ik redelijk ken. En de andere namen, dat is inderdaad World Cup circuit. En redelijk jong ook nog. Dat zijn mogelijk namen die we de komende jaren gaan tegenkomen. Hè. Dus ja. Daar moeten we ook altijd voor opletten. Dat zien we bij een aantal landen ook. Ik meldde daar straks Hongarije op volle sterkte. Die winnen de mixed team relay op het EK. Maar echt met een hele jonge ploeg, maar een hele goede ploeg. Die eigenlijk alle 4 op alle 3 de disciplines gewoon sterk zijn. Dus de komende jaren gaan we misschien nog wel te horen krijgen van de mannen waar tegen Mitch gestreden heeft en derde geworden is. En zo.
Ja, maar laten we inderdaad niet vergeten dat... Kijk, ook al kennen we die namen wat minder, zie je ze wat minder voorbij komen. Je wordt wel gewoon derde op een wereldcup. Hè? En we hebben kritiek gehad op de Nederlandse selectie, en dat is helemaal terecht geweest. Er werden gewoon geen goede prestaties geleverd. En nu zet Mitch Kolkman dat ontzettend sterk recht met deze derde plaats. En ik geloof dat jij dat vaker in de podcast gezegd hebt. En ik weet niet meer wie jij dan aanhaalde. Jelle Geens of Marten van Riel, een van de 2. Je kunt niet winnen van de mannen die er niet zijn, hè?
Ja, dat was Jelle inderdaad. Die dat zei Jelle. Over Hayden Wild, die niet op het WK in Marbella was vorig jaar. Ja.
En zo is het natuurlijk gewoon. En kijk... Weet je wel, Hans, jij zei het net ook alweer. Ja, ik lijk jou steeds te herhalen. Maar Mitch Kolkman, die perste gewoon even een 14 minuut 38 uit. Hè,
ja, op
de
5 meter
afsluitende run. Dat is gewoon wereldniveau. En dan moet ik het nog maar zien als die grote namen erbij zijn. Of je daar niet mee kan.
Mm-hmm.
Dus dit is gewoon echt een topprestatie. En ik denk ook voor Mitch heel fijn om in je achterzak te steken.
Ja, ja, absoluut.
Want een beetje succes naar een volgende wedstrijd mee als ervaring is altijd fijn natuurlijk.
Ik denk ook een mentale opsteker, hè? Want hij is door niet de al te prettigste periode gegaan. En als je dan kan uitpakken met een World Cup podium, ja, dat is gewoon goed.
Ja. Nou, gaan we naar iets wat... Ja, nou ja, dat valt ook wel weer binnen de discussie dan, Hans. Want als er ergens veel over gesproken wordt en iets wat krankzinnig veel gelezen werd, en ik begrijp het ook, want het is fantastisch, Marijn Markussen, 8e. Op de Norseman. En de Norseman is een iconische wedstrijd voor misschien luisteraars die de wedstrijd niet kennen. Het is een long distance wedstrijd in Noorwegen. Je springt in alle vroegte in het donker, notabene, van een veerboot af in ijskoud water. Je zwemt naar de kust. Rijdt vervolgens 180 kilometer door de bergen, op en af.
3000 hoogtemeters.
3000 hoogtemeters, inderdaad. En dan begint eigenlijk pas de echte hel. Want dan komt er een marathon waarbij je de laatste kilometers... Ja, dan hoop ik ook maar weer dat ik dat goed uitspreek. Mount Gaustatoppen beklimt. Dat is de hoogste berg van Noorwegen. Ik geloof 2000 meter hoog. En vooral die laatste, wat is het, 7, 8, 9 kilometer is het eigenlijk meer rotsbeklimmen dan echt rennen.
Ja, ja.
En het is een iconische wedstrijd. Heel veel mensen halen de echte top niet. Op een gegeven moment wordt de top, de finish, lager gelegd. De mensen die de echte top halen krijgen het zwarte finisher shirt. De mensen die dat net niet halen het witte finisher shirt. En dan zijn er ook altijd nog uitvallers die gewoon ook die witte finish niet halen. Maar hij wordt daar dus 8e. En het was een bucketlist race voor hem. Ja, 8e, Hans, Norseman. Dat is wel echt fantastisch, hè?
Ja, ja. Al moet ik zeggen, in het geval van Marijn Markussen, ik schrik er niet van. Ik ken hem vrij goed. Ik heb hem ook al meegemaakt in de Ardennen als ik stond te speakeren bij trailruns. Dus hij kan dat wel. Dat lopen met wat extra hoogtemeters, daar is hij best wel goed in. Dus ik had op voorhand wel zoiets. Toen hij op de startlijst verscheen, dacht ik van ja, daar zit misschien wel muziek in. Dat je dan 8e wordt, ja, dat is nog wel. Dat is een fenomenale prestatie. Ook als je ziet rond hem, want daar ben ik ook naar aan het kijken geweest. Overigens, misschien eerst nog heel even ook hebben over die tweede plaats in, in de Noordsman. Ook een bucketlist race van iemand die zegt van ja, maar ja, ik train niet zoveel meer, een uurtje of 10 per week. En ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel gelopen. Eigenlijk niet gezwommen. Alistair Brownie.
Hij kwam net al voorbij in de podcast natuurlijk. Ja, Alistair Brownie.
Tweevoudig Olympisch kampioen, maar die heeft dan blijkbaar talent zat om tweede te worden op de Noordsman. Moest er nog een beetje verspurten, want kreeg nog een oor achter zich. Moet gezegd worden wel op grote achterstand van Christian Groe, die voor tweede jaar op rij heeft gewonnen. Maar waar ik naartoe wou met Marijn Marcussen is, het zijn bijna allemaal Noren rond hem. Dus je had dan Alistair Brownie op twee en dan een aantal Noren en dan krijg je Marijn Marcussen. En die Noren, dat zijn mensen die dit terrein wel kennen en wat gewoon zijn. Dus als je daar als Nederlander tussen gaat staan, ik weet niet wat het hoogste punt is in Nederland, maar de Gouwstadtoppen, dat is bijna 1900 meter hoogte. Dus dat is wel een klein verschilletje.
Maar dit zijn wedstrijden waar je echt wel specifiek op moet voorbereiden. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe Marijn dat heeft gedaan. Maar wat jij al zegt, is niet iemand die per se slecht uit de voeten kan op moeilijk terrein. Wat ik ook wel interessant daaraan vind, is Marijn is een van de mannen die op de inmiddels toch wel veel besproken EK-selectielijst staat voor Nederland. Dus over 6 weken gaan we hem zien op het totaal vlakke parcours in Almere. Ja, ja. Dat is best een overgangetje, Hans.
Ja, nee, inderdaad. Dus ik ben benieuwd of hij het lactaat uit de benen krijgt de komende weken van de Norsman. Want dat gaat toch wel een tijdje duren, denk ik.
Ja, maar hij heeft nog even, toch? Ik bedoel, 12 september, dus alle tijd daarvoor. Maar ik vind het wel grappig om het contrast te zien. En we hebben dat natuurlijk in het verleden ook gezien met Niek Heldoorn bijvoorbeeld. Hè? Die in het jaar dat hij tweede werd in Almere, waar toch wel echt een beetje zijn serieuze doorbraak was op de lange afstand. Toen deed hij, 3 of 4 weken ervoor, werd hij ook tweede? De Emmerenman, was hij ook zo goed toen?
Ja.
En dat is natuurlijk ook alleen maar klimmen.
Ja.
Dus blijkbaar is dat wel een geliefde voorbereiding onder de Nederlandse atleten. Van het hooggebergte naar het vlakke van Almere. Het werkt blijkbaar.
Ja, zo 1 wedstrijd doen, dat kost minder dan 6 weken hoogtestage. Hè? Dus ik snap het. Ja.
Hey, bij de vrouwen gaan we even door. Want daar was het ook een hele goede prestatie voor de Nederlanders. Met Ilona Eversdijk. En het was wel jammer, want ze lag lang 11e, 12e. Werd in de laatste loopkilometers, maar ja, dat zijn dus wel echt die loodzware kilometers, ingehaald nog door 2 dames of 3. En werd toen uiteindelijk 14e, wat natuurlijk nog steeds een fantastische prestatie is, want ook 14e worden in de Norsman, dat is echt niet mis. En daar ging de winst naar de Slovaakse Nicola Korbova. En bij de vrouwen, Hans, ik weet niet of jij het live gevolgd hebt, want ik zat echt weer een beetje die stippies te volgen, de GPS-tracker. Ja. Nou, dat was eigenlijk een zeldzame ontknoping daar, hè? Want al die 3 vrouwen die op het podium stonden, die kwamen op een paar minuutjes van elkaar binnen en er waren nog wisselingen in posities echt in de allerlaatste kilometers. Dit hebben we zelden gezien in de Norsman.
Ja, klopt. Ja, best wel een spannende strijd. Dus op zich, je verwacht het niet in de Norsman, laat ik het zo zeggen.
Nee, hè? Ik vind het zo bizar, Hans. 8000 aanmeldingen voor die wedstrijd.
Ja.
250 startplekken.
Ja. En 150 zwarte t-shirts. Dat is ook wel, ook wel eens minder geweest in jaren, hoor.
Ja, maar de omstandigheden waren denk ik best oké als ik de foto's zag.
Ja, nee, inderdaad. En ik zag ook wat verslagen vandaar via Instagram passeren. Van dat het best wel meeviel. Nu ja, zelfs als de zon schijnt, dan blijft het gewoon een loodzware wedstrijd. Maar moet gezegd, ook voor de winnaar, Christian Groe, die was maar 5 minuutjes trager dan vorig jaar. Dus op zich denk ik een vrij snelle editie, maar ik denk dat er veel deelnemers mij zullen tegenspreken.
Ja, nou, en als we dan even over die zwarte shirts hebben, want daar gaat het natuurlijk om, hè, daar hangt eigenlijk die mythische zweem omheen, zou ik bijna willen zeggen. Alle 5 Nederlanders die van start gingen, hebben hem te pakken. Marijn Marcussen dus, Ilona Eversdijk, Ronald van den Berg, Maarten Caminada en Ilko Prins. Nou, dat is wel een speciale shout-out waard, toch?
Ja.
En de Belgen dan?
De Belgen, ja, ik heb de namen niet allemaal direct hier bij mij op een lijstje, maar daar heb ik er alleszins drie gezien die het zwarte shirt hebben gehaald. Allemaal Franstalige atleten, dat was wel een opvallende. Dus dat vooral de Franstalige atleten aan Belgische zijde zijn uitgeloot om deel te nemen. Alleszins Céline Bastien bij de dames. Ik denk dat zij ook de enige Belgische dame was aan de start. Ik heb me weer zeer goed voorbereid, Tim.
Ja, ik dacht juist dat je het vooraf even had opgeschreven.
Ja, ik had het even bekeken, maar ik heb ze hier... Ik had het niet, niet helemaal... ja, ik heb de namen niet opgeschreven, dus voilà.
Okay. Als jij tijd hebt om zo even op te zoeken, ik weet niet of je dat wil, dan kan ik wel even doorgaan met een ander onderwerp. Dan heb jij even tijd om ze op te zoeken, als je dat zou willen. Want dan gaan we gewoon eerst even naar een andere wedstrijd in het Hoge Bergte. En die wedstrijd die leverde bij jou toch wel wat frustraties op, Hans. En het was nog maar de start van een hele week. Dus ik hoop dat het beter gaat worden morgen. Want morgen vindt de Alpe d'Huez triathlon plaats. Is natuurlijk een iconische wedstrijd. Lange afstandswedstrijd met uiteindelijk dan die beklimming van die Alpe d'Huez. Op de fiets althans. Maar gisteren, maandag, vond alvast de opening van dat wedstrijdweekje plaats. Namelijk met de duathlon. En in die duathlon hadden jullie toch wel een aantal Belgen die een serieuze kans maakten op de overwinning. Ja. Uiteindelijk hebben jullie ook een overwinning te pakken bij de dames. En wij, Nederlanders, hadden misschien een iets minder verwachte, alhoewel hij eigenlijk altijd goed is. Maar daardoor, ja, er waren toch wel wat grotere namen die misschien iets grotere kanshebbers waren op papier. Maar ja, Wout Driever, hij werd ijzersterk tweede. En als ik het dan bij de dames heb, want dan moet haar naam natuurlijk ook even noemen. De winnares was natuurlijk niemand minder dan Joni van Houten. Dus wat dat betreft, prima succes. Waarom dan toch zoveel frustratie, Hans?
Omdat dit was een fantastische wedstrijd, maar ik heb het dus oldschool via de live tracker moeten volgen met per timingpunt dan de positiewissels en af en toe werd er dan al eens iemand gemist en dergelijke. Ja, weet je, dan dat was lastig, want het was een supermooie wedstrijd die niet live werd uitgezonden. En dat is wel jammer, want dan de triathlons deze week wel. Maar ook... Ik zag helemaal op social media niks live komen. Geen reels, geen stories, geen enkele foto. Dus ik ben nog een uur na de wedstrijd aan het zoeken geweest naar foto. Ik wou natuurlijk ook die finishfoto van Joni van Houten. Ik heb zelfs de organisatie nog een bericht gestuurd van jongens, hebben jullie iets van foto's voor ons? Want ik heb mijn artikels klaarstaan, ik wil ze posten. Maar, en dan uiteindelijk toch twee archieffoto's gepost met daarbij overigens de opmerking. Maar dat was dan de frustratie van het moment. Want dat blijkbaar de organisatie dat helemaal niet naar waarde schat, zo'n duathlon. En terwijl hun social media staat vol met reels, met de nodige influencerstijl ik kom ons hier bezoeken en doe dit en doe dat en heel veel vooraf. 37 stories vooraf, want dat ziet er dan allemaal heel gelikt uit, maar één keer als de wedstrijd gestart is, en dat is mijn grote frustratie tegenwoordig, dan volgt er niks meer. Dus organisaties zijn vooral bezig op social media om zoveel mogelijk mensen naar die wedstrijd te lokken. En één keer als die wedstrijd bezig is, dan is het zo van, ja, maar ja, nu hebben we het inschrijvingsgeld binnen. Nu hoeven we eigenlijk echt niks meer te posten, hoor. Verslag van de wedstrijd, dat is helemaal niet belangrijk.
Ik zal dit eens even navragen bij Robin van Arkel. Die zit daar volgens mij in de organisatie.
Jongen. Ik had weer een boze mail krijgen van Robin.
Hans, ik snapte jouw frustratie enerzijds wel. Anderzijds heb ik ook zoiets. Dit was niet echt een verrassing, toch? Want dit, kijk, je moet ook niet vergeten, en dat onderschatten mensen vaak. Een triathlon in de bergen, dat is echt nog niet zo makkelijk te verslaan. Want dan zit je toch vaak met storingen in de GPS. Livestream is echt heel lastig te realiseren. En dan denk je natuurlijk, maar hoezo is dat lastig? Kijk naar de Tour de France, hè? Dat is 3 weken lang in de bergen, bij wijze van spreken. Maar daar zijn natuurlijk wel iets andere budgetten mee gemoeid. Dus dat is niet te vergelijken. Dus ja, het was ook niet heel verrassend eigenlijk.
Nee, weet je, je weet vanuit ervaring van dat meer gebeurt op Alpe d'Huez. Dat is niet het eerste jaar dat ik daarvan had frustraties zat. Maar nu was het zo'n mooie wedstrijd. En je denkt ook van, als je kijkt naar het deelnemersveld. Joni van Houten, die dan wint, haar vijfde zege van het seizoen overigens. Echt weer superknap van Joni, want laat ik dat vooral niet vergeten. Dat zij daar een geweldige klim op Alpe d'Huez heeft neergezet. Alexander Tondeur ook nog vijfde geworden. En wij hadden dan ook bij de mannen nog een paar Belgen in de top 10, zelfs top 5. Want op zich zaten we vooral uit te kijken naar Arnaud de Lee. Maar uiteindelijk is dan Elias van Landeghem die de beste Belg is geworden. Dat was op de vierde plek. En dan hadden wij nog de Jonas van der Hagen, zesde. Ja, dan moest ik er even bijpakken. Arnaud de Lee, vijftiende. Vlak achter Gauthier Minne. En dan hadden we Nathan Sevenois. Die is zestiende geworden. Die liep aan de leiding in de eerste run. Ik had geschreven van, ja, die is wat voorbarig van start gegaan. Maar dat was wel een van de lopers die een kwalificatie voor Birmingham voor het EK op zak had. En uiteindelijk koos voor Alpe d'Huez om daar mee te doen. Maar op de fiets nog wel de tol heeft moeten betalen van de inspanning. Maar uiteindelijk, voor een man die uit de atletiek komt en nog altijd actief met atletiek bezig is, is zo'n 16e plaats best wel mooi. Dus qua resultaten was het heel mooi. En dat je dat dan niet meteen live kan volgen en niet die emoties kan zien, dat vond ik jammer. Nu ondertussen heb ik mijn opmerking op de socials weggehaald en heb ik de foto's die 3 uur na de wedstrijd wel gepost werden, heb ik die er wel bij gezet bij de artikels. Dus hopelijk beterschap voor de rest van de week op de Alp, Tim.
Nou ja, morgen wordt ongetwijfeld weer een hele mooie wedstrijd daar. En wat altijd leuk aan die wedstrijd is, sowieso veel Nederlands en Belgen altijd, hè?
Ja, dat is het net. Dus, en dan denk ik ook van, als organisatie, zorg voor je PR richting de Belgische en de Nederlandse media. Voilà.
Ja, alright.
Nu, niet dat die naar ons zitten luisteren en denken van, oh ja, Hans, gaan we doen. Nee, dat niet.
Denk het wel, eerlijk gezegd. Hey Hans, heb jij nog ambities om de Oostzee over te zwemmen of niet?
Nee.
Nee, nou ja, heeft ook weinig zin, want je bent niet meer de eerste die dat heeft gedaan. Want de Poolse zwemmer, en dan ja, dit is niet uit te spreken, Bartłomiej Kubkowski, denk ik. Kubkowski. Die kwam gisteren uit de Baltische Zee, hè, dat is de andere naam voor de Oostzee. Hij klom aan land in Polen en hij was vertrokken in Zweden. 160 kilometer, non-stop. 55 uur. Mocht niks aanraken, de boot niet. Kreeg eten via een stok aangereikt en drinken natuurlijk. Mocht niet slapen of kon niet slapen, want ja, je mocht dus het water niet uit. Hij had het al 4 keer geprobeerd, 4 keer mislukt. En nu de 5e poging was het raak. Maar ja, Hans, ik kan hier echt van genieten, dit soort verhalen. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op dat je dat gaat doen, maar het is wel prachtig.
Ja. Ik weet het niet. Ik weet het niet of je het prachtig mag noemen. Ik vind het weer van het gekke. Misschien is het de Poolse Mathieu Bonne. Ik weet het niet.
Maarten van der Weijden natuurlijk. Dat, die de Elfstedentocht zwom. Maar ja, die mocht dan wel af en toe een beetje slapen. Ja. Was wel, 40 kilometer verder. Maar het doet me altijd wel beseffen tot wat mensen in staat zijn.
Ja, dat weer wel. Dus, Nee, ik vond het verrassend dat je hiermee mee kwam en dat dus blijkbaar de Baltische Zee is. Want afgelopen weekend was er ook de Oostzeeman. Belgische en Nederlandse prestaties. Dus ik heb er ook niks van gebracht. Maar ik ben wel even gaan kijken van zitten de Belgen tussen. Dus ik dacht van, ja, misschien is dat eentje van de deelnemers die verdwaald was in het zwemmen. Die is gewoon blijven, in plaats van daar T1 gezwonden, gewoon blijven. Oh, blijf gewoon meer oversteken. Maar de Oostzee in Duitsland is heel wat anders dan deze Baltische Zee. Ja.
Blijven we wel even in Polen, want deze zwemmer kwam dus in Polen aan land. En mensen die ook in Polen aan het land kwamen, dat waren de deelnemers aan Ironman 70.3 Krakau. En Hans, we hebben een toch wel zinderend duel gezien.
Ja.
En ook een grote naam die weer even op de deur klopt en laat zien dat hij er weer is.
Yes.
Daniel Beckerkart. En hij werd dan wel geen winnaar. Hij werd tweede op 19 seconden van de lokale winnaar. Nou ja, lokaal. Het is ook een internationale topper. Maar het is natuurlijk een Pool, dus een lokale held. Kasper Stepniak.
Ja.
Maar het meest verrast was ik toch door Daniel Beckerkart.
Ja, ik ook. Het was een eerste wedstrijd van dit seizoen. Hè?
Want hij zou de championship doen. Maar toen meldde hij zich af met de mentale problemen.
Ja.
Nou, dan hou je altijd een beetje je hart vast van wat is daar aan de hand en wanneer komt hij terug. Nou ja, en hij is er weer.
Ja, want het laatste wapenfeit was geen wapenfeit. Dat was een DNF op het WK in Nice. En sindsdien heeft hij niks meer gedaan. Heeft hij wel gepost in de winter van dat hij het mentaal allemaal moeilijk had en dat hij door een zware periode ging.
En dat hij als sponsors kwijtraakte, Red Bull, Canyon.
Ja, inderdaad. Dus het zag er niet zo goed uit voor de toekomst van Daniel Beckerkart. Maar ja, dan komt hij terug. En dan strijdt hij bijna 20 kilometer lang mee voor de overwinning door zij aan zij te lopen met Kasper Stepniak. Dat was echt een indrukwekkend duel. Die twee hebben elkaar echt geen duimbreed toegegeven. Dus echt heel laat beslist geweest. Het was wel duidelijk dat Stepniak echt aan één versnelling had die voldoende om weg te lopen van Bekkegaard. Maar ja, je moet het dan maar doen, want als je de hele tijd samenloopt, er zal wel eens een keer een prikje gegeven zijn. En in principe is Stepniak ook de betere loper van de twee. Dus ik moet eigenlijk wel zeggen, kudos aan Bekkegaard dat hij zo lang is meegegaan. En ik denk dat hij vooral moet genieten van plek 2 en niet te veel in zakkenas moet zitten dat hij niet gewonnen heeft. Want ik denk dat iedereen wel met grote ogen naar zijn comeback race heeft gekeken.
Ja, jij zegt op papier de betere loper. Ik weet niet of dat zo is, als Bekkegaard in topvorm is.
Als Bekkegaard in topvorm is, dat is een ander verhaal. Ja, nee, dat klopt.
Ja, precies,
dat klopt.
Okay.
Ja, dan,
denk
dan
jij dat er nog een atleet is die we echt op het hoogste niveau gaan terugzien? En dan heb ik het dus over de WK Ironmans, misschien wel T100 races. Ja,
ik denk dat dat... het niveau is tegenwoordig zo hoog dat ik ervoor vrees dat hij nog echt... Ik zie hem nog wel eens een keer top 5 doen. Ik zie hem wel als een kandidaat die als hij bijvoorbeeld volgend jaar naar Hawaii zou trekken, dat je zegt van nou, die kan meedoen voor een top 5, maar echt voor podium of overwinning. Niet meteen, maar hij mag mij ongelijk geven natuurlijk. Maar je ziet tegenwoordig dat het niveau zo hoog ligt van dat alles moet gewoon tot in de puntjes juist zijn en moet meezitten. En dat is een tijd niet geweest voor Daniel Bekkegaard. Laten we hopen dat wel terugkomt. Dus, maar het was mooi om te volgen die strijd. Wij hadden nog Christophe de Keyzer, die een mooie 7e plaats heeft gepakt. Eigenlijk ook heel de tijd mee in de mix heeft gezeten. Dus voor hem ook wel een mooie opsteker, want het was best wel een sterk deelnemersveld ook daar. Dus dat heeft hij goed gedaan, CDK. Enige Belgische pro aan de start. Ik was ook zeer blij met de winst bij de dames, Tim. En dat is ook wel omdat ik een extra plaatje in mijn hart heb voor Nikki Bartlett. Ik vind dat een super sympathieke atlete die ook al wel wat tegenslag heeft gehad. Die had al 2 jaar niks meer gewonnen. Heeft een hele moeilijke periode ook gehad met veel blessures. Mm. En pakte nu uit met de winst. En ze deed dat echt wel op grootse wijze. Dus, en je zag het ook, die laatste 100 meter naar de finish en de schreeuw die eruit kwam toen ze over de streep kwam, die heeft heel veel van zich afgegooid. Ik heb nog even ook met haar gebabbeld. Allee, ja, gebabbeld via Instagram even over en weer. Want ze doet ook altijd onze stories. Doet ze zelf ook nog een keer plaatsen. En vind ik ook altijd wel tof. En ze reageert ook nog wel eens. Dus ik had daar tegen haar gezegd. Ik zeg, ja, super proud. Ik zeg, je hebt dat gewoon keigoed gedaan. Ik zeg, keigoed dat je nog eens mee een overwinning kan uitpakken. En ze zei ook van, ja, ze vond het ook fantastisch om dit zelf nog eens mee te maken. Ze was super stoked dat ze die overwinning pakte. Ze deed er dus echt heel veel van mee afgevallen. Dus best wel mooi. Dus daar kan ik dan ook wel extra van genieten, van dat soort momenten.
Ben je een groter fan van Nikki Bartlett of van Lionel Sanders, Hans? Ja, ik weet niet.
Nee, van alle twee. Maar ik denk, Nikki heeft wel een speciaal plaatsje in mijn hart. Ook als speaker heb ik haar een paar keer meegemaakt. Hoe moet ik het zeggen? Ik ken Nikki persoonlijker beter dan Lionel. Dus laat ik dan grotere fan zijn van Nikki Bartlett dan van Lionel Sanders. Maar jij maakt een bruggetje, denk ik. Hè?
Nee. Ik wilde eigenlijk vragen van, en dat is een serieuze vraag. Als je nou één atleet mag noemen, van wie je de grootste fan bent, wie kies je dan?
Goh, dat kan ik echt niet.
Dat moet, Hans.
Ja, nee, dat gaat echt niet.
Nee, gaat niet, dat kan niet, hè, Hans? Je moet gewoon kiezen.
Nee.
ik geef je een week de tijd, Hans. Dan mag je de volgende week weer terugkomen.
Ja, dat is goed. Ik ben grote fan van de anonieme agegroeper.
Ja, dat is allemaal een flauwe keul, Hans. Hans, welk bruggetje dacht je dat ik wilde slaan?
Richting Ironman Hawaii, of niet Ironman Hawaii, want dat is eigenlijk het bruggetje met Lionel Sanders. En ook het nieuws van Jelle Geens, wat ik sowieso nog wou brengen.
Ja.
Maar eerst dus, ja, Lionel Sanders staat niet op de startlijst Ironman Kalmar. En Kalmar is de laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK Ironman in Kona. Dus Lionel Sanders komt niet aan de start in Kona. Dat was stevig nieuws in de internationale triathlonmedia. Dus daar had iedereen het over. Dus geen Colonel in Kona, terwijl hij had toch wel aan het begin van het seizoen met grote woorden gezegd van dat hij nog wel een keer naar Hawaii wou gaan en wou gaan winnen, hè, Tim?
Nou, ik begrijp het ook niet zo goed. Omdat hij, precies wat jij zegt, dat was een beetje het statement wat hij maakte. En daarbij komt ook nog dat hij op zijn socials echt, ik weet niet of hij het nu nog steeds doet eerlijk gezegd, maar het was allemaal van de Norway met het dit en de Norway met het dat. Uh-huh. En alles inderdaad in het teken voor Kona. En hij liet in het begin van het seizoen ook echt wel zien goed te zijn. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb in mei natuurlijk met hem gefietst. Hè, in waar was dat? Voegsel am See in Oostenrijk. Met dat Canyon trainingskamp. Nou, daar oogde hij op zijn zachtst gezegd scherp. Maar ja, niet dus. En heb jij enig idee wat de reden hiervoor kan zijn?
Ja, ik dacht nog altijd die blessure die hem al een tijdje heeft party gespeeld. Maar ik dacht dat hij daar vanaf was. Daarom. Ik vond het wel een beetje vreemd. En ik weet ook niet of dat meespeelt. Of dat het gewoon is dat hij weet van, ja, ik weet je, het deelnemersveld in Kalmar, dat ziet er gewoon heel indrukwekkend uit. Want iedereen die nog niet gekwalificeerd is naar Kona staat in Kalmar, exclusief Lionel Sanders. Dus ja, hij heeft zelf nog een post gezet op maandag van 10 weeks of consistency in the books. Dat hij dus een zwaar trainingsblok van 10 weken heeft gedaan. We gaan die consistency, we gaan eens kijken tot wat dat leidt naar de volgende maanden.
Ja, maar er staat dus gelijk bij, Hans. I started this block with essentially no running.
Ja.
Dus, en ik herinner me inderdaad wel, nou ik dat lees. Volgens mij vertelde hij toen in Oostenrijk ook dat hij nog bijna niks gelopen had.
Ja,
dus
ja.
Hij zal toch inderdaad te kamp hebben gehad nog steeds met toch een langdurige blessure, denk ik.
Ja, ja, hij schrijft ook wel van, but after what feels like being chronically injured since 2024, I don't think there's a shortcut. Dus ja. Voilà, the only path forward is to go back to basics, stay patient and build from the ground up. Dus ik denk dat hij zijn zinnen gaat zetten op een late season Ironman om zich vroeg te kwalificeren voor Hawaii voor volgend jaar. En dan hebben we dus het tweede slechte nieuws is geen Jelle Geens. De Kona-droom die is uit elkaar gespat. Alleszins voor dit jaar. Hij zal hem voor een jaartje moeten opbergen. Dat is ook ongeveer de titel van het stuk bij ons. Jelle heeft daar veel uitleg over gegeven in de All in Try podcast. Hij had die beslissing eigenlijk al gemaakt voor Lake Placid, waar hij dus uiteindelijk niet gestart is, omdat hij te weinig loopt. Ik heb de aflevering van vorige week beluisterd en toen had hij het erover van dat zijn langste run tot hiertoe 18 kilometer was geweest, zoiets. Mm. Hij zei met die vorm naar Kalmar trekken, dan naar Nice en dan naar Kona. Hij zei dan is de kans op succes bijzonder klein. Hij zei, en als dan de Ironman in Kalmar tegenvalt, omdat ik het gewoon fysiek nog niet aan kan met zo weinig loopkilometers, dan is de kans groot dat ik in Nice ook niet goed ben. Hij zei, en dan ga je al helemaal niet goed zijn in Kona een paar weken later. Hij zei, dan kan ik beter alle focus leggen op een uniek statement, namelijk voor de derde keer op rij wereldkampioen worden. Heeft nog niemand bij de mannen een voorgedaan. Dus dat is nu zijn grote doel, is proberen die wereldtitel in Nice te pakken. Hij is er ook helemaal op gefocust. Is al naar de fietswaardes en parcours aan het kijken geweest en de fietswaardes van Marten Varil. Dus hij wil extra gaan trainen in Nice. Hij gaat daar ook 3 weken op voorhand naartoe om vooral ook de afdalingen eigenlijk vaak te doen in voorbereiding op.
Wat bedoel je daarmee, Hans? Dat hij gekeken heeft naar de fietswaarde van Marten?
Ja, Marten Varil heeft natuurlijk die 70.3 Ironman gewonnen en ik denk dat hij dus op Strava al aan het kijken is geweest van wat zijn de wattages die Marten heeft geduwd op bepaalde punten. Hoe is hij de klim aangegaan? Hoe hard ging hij in de afdaling? Dus hij is er echt wel mee bezig.
Maar dat zegt hij ook openlijk dan?
Ja. Dus hij maakt echt wel een statement dat hij wil gaan voor die derde wereldtitel op rij. En hij weet ook met het deelnemersveld dat daar staat, moet in dat fietsen gebeuren. Ik denk dat wel.
Ja, maar ik vind dat wel interessant, want dat weet jij net zo goed als ik. Al die topatleten, en daar kun je Jelle natuurlijk met het grootste gemak tussen scharen. Ik bedoel, 2 keer wereldkampioen. Om nog maar te zwijgen over alle andere wedstrijden die succesvol was. Ja, laten we heel eerlijk zijn, Hans. Dat zijn meestal atleten die niet zoveel het achterste van hun tong laten zien. En al helemaal niet zeggen dat ze bezig zijn met hun concurrenten.
Mm-hmm.
Dat je dan vervolgens openlijk gaat vertellen dat je de gegevens van, nou in dit geval een van zijn grootste concurrenten, Marten Varil, ook nog landgenoot natuurlijk.
Ja, en goede vriend ook, hè?
Inderdaad. Maar dat je dus dat vertelt, dat je dat helemaal analyseert. Mm-hmm. Ik vind dat best wel opvallend, eerlijk gezegd.
Ja, maar het gaat er meer negatief, over puur voor de voorbereiding van het fietsparcours, omdat hij hem nog niet had gedaan. Dus hij is vooral ook bezig van welke punten moet ik in de gaten houden. Maar Jelle is heel open hoor. Dit is echt een aandraaier voor mensen die naast het beluisteren van de allerbeste podcast over triathlon, deze, Triathlon Praat, als je dan nog wat tijd over hebt, de podcast van Aaron Royal en van Jelle Geens. Hij neemt zelden een blad voor de mond en dat vind ik wel mooi. Want dat heb ik wel vaker met podcasts van atleten, die durven niet altijd achter van hun tong laten zien. Jelle en Aaron, die gaan af en toe wel lekker los, hoor. Dat is echt... Okay. Ja. Ook zelfs onze collega's, en dat vind ik dan wel... dus ze hebben af en toe wel wat beef ondertussen met wat mensen. Af en toe hoor je ook dingen dat je denkt van, oké, blijkbaar is er tussen Jelle en Morgan Pearson nooit iets gebeurd, wat niet helemaal goed gekomen is tussen die twee. Ik weet niet wat, maar dat wordt dan af en toe zo eens naar gerefereerd, en dan denk je van, alright. Dus er gebeuren ook zaken waarvan wij geen weet hebben in wedstrijden of achter de schermen. Dus ik vind het tof om die mannen op al in triathlon bezig te horen. Maar dus het slechte nieuws is dat Jelle niet in Kona zal staan dit jaar. Nu heeft hij ook opnieuw herhaald van hij wil gewoon Kona een keer winnen. En dus ik denk dat hij er ook alles aan gaat doen om later op dit seizoen. Hij zei, ik wil me eigenlijk zo vroeg mogelijk kwalificeren. Dus de Ironmans die er nog aankomen in het najaar, daar gaat hij er ongetwijfeld eentje van uitpikken. En daar dan proberen zijn kwalificatie meteen vast te leggen. Dus,
ik zit ondertussen gelijk even te kijken, omdat ik dan toch getriggerd ben wat er tussen Jelle en Morgan speelt. En wij hebben zelf een artikel geschreven, Hans. Dat dateert van februari 2025. Ze hebben zich niet al te positief over elkaar uitgelaten in verschillende podcasts. En Jelle Geens was de eerste die een steek onder water uitstak. Ik lees nu maar gewoon eventjes op. Ja. Pearson werd eerder dit jaar beloond met een hotshot wildcard voor het aankomende T100 seizoen. Maar dat begrijpt Jelle Geens niet. In zijn podcast, die hij samen met Aaron Royal host, sprak hij namelijk uit dat hij niet begrijpt dat Pearson als hotshot werd gekozen, terwijl er zoveel atleten zijn die dat wel verdienen.
Ja.
Het was natuurlijk wachten op een reactie en die kwam niet veel later toen Pearson zich uitsprak in de Triathlon Hour podcast. En dan citeer ik, het kwam op mij over alsof hij vindt, Jelle dus, dat ik het niet verdien. Ik vond het vrij beledigend. Ze, de PTO, willen iemand kiezen die iets van de factor X-factor heeft en misschien is Jelle gewoon een beetje bezorgd. Nou, daar is dus het relletje ontstaan.
Ja, ja, ja.
En ze zijn blijkbaar dus nooit meer vrienden geworden.
Nee, maar ik denk dat daarvoor ook al wat speelde. Dus er is een reden waarom dat Jelle toen Morgan Pearson heeft vernoemd. Dus, het is bizar. Maar ik vind, langs de ene kant denk je van, wauw, wat gebeurt er daar? Langs de andere kant vind ik het ook wel lekker.
Ja, en het gaat er uiteindelijk helemaal nergens over. Het zijn allemaal kleine dingetjes.
Nee, dan...
Maar ik even dan die keuze, Hans, dat hij dan dus Kona nu niet gaat doen. Ja, tuurlijk, het is jammer. Je wil dat soort gasten natuurlijk gewoon straks op Kona hebben. Dat je echt een geweldig Nederlands en Belgisch team aan de start hebt daar. Aan de andere kant, ik denk dat het de enige juiste en hele verstandige beslissing is. En ik zie liever Jelle Geens inderdaad straks die derde wereldtitel pakken in Nice op die 70.3. En dan zich rustig gaan voorbereiden op het volgende seizoen. Dan dat je inderdaad nu twee halve wedstrijden gaat doen waarbij het allebei een mislukking wordt. Mm-hmm. En mislukking is dan relatief natuurlijk. Hè? Maar dat je niet op je best bent, dat bedoel ik ermee.
Nee, klopt. En daarbij kan je ook nog eens de redenering doortrekken, zeker naar de laatste jaren toe. Wie is er nog goed geweest in Kona die zich de laatste paar weken voor Kona moest kwalificeren? Als je kijkt naar atleten die in Kalmar gekwalificeerd zijn, wie is er dan nog in staat om echt in Kona helemaal top te zijn tegenover de mannen die daar fris staan? Ik had het genoeg. Ik ben zondag in Jabbeke gaan spieken. Dat is Marino van Hoenakker country. Maar Marino zelf heb ik niet gezien, want die zit tegenwoordig altijd te vissen. Zijn pa heb ik nog wel tegengekomen en hij zei het ook. Hij zei, ja, Marino, die hij zei, de triathlon, dat zegt hem niet heel veel meer. Hij is vooral visser. En hij doet dat goed, dus blijven vissen, Marino. Maar Luc Valliere, die was er. En daar heb ik ook even mee staan babbelen. En Luc, dat is gewoon een vat vol triathlonkennis. En die zei het mij ook letterlijk. Hij zei, degene die Kona gaat winnen, is degene die het meest frisse aan de start gaat staan. Hij heeft letterlijk tegen mij gezegd, Casper Stornes gaat Kona winnen.
En doet Casper Stornes het WK 70.3? Dat weet ik uit mijn hoofd
even niet. Ik denk het niet. Daarom. Nee. En hij zei, ja, al de rest die eerst nog niets doen, maar ook die heel veel wedstrijden doen. Hij zei, het zijn vaak degenen die je een tijd niet ziet in wedstrijden, die goed zijn in Kona, omdat ze daar fris aan de start komen. En dan zei ik nog tegen hem, ja, Magnus Ditlev. En hij ging daar wel een beetje in mee. Want daar zien we de laatste tijd ook niet zoveel van. Maar ik denk dat dat ook een reden heeft. Maar goed, dat zullen we dan in oktober zien. Maar ja, hij had het expressief over Casper Stornes. Hij zei, ik denk dat hij de slimste is van nu niet te veel te doen. En gewoon te focussen op Kona. Als je dan de vergelijking trekt met Christian Bloemenfeld. Ja, die heeft heel veel gedaan. En die zal nu ongetwijfeld wel een lange periode hebben. Want die trok op hoogtestage, vertelde hij in de Norwegian Method onlangs. Hij gaat dan, want daar hebben we de vorige keer over gehad, wat langer op voorhand richting Kona. Maar ik vond het wel een opvallende uitspraak van Luc. Die zei effectief van het zijn degenen die fris zijn, die goed zijn in Kona. En als je in Kalmar nog moet kwalificeren eerst, dan heb je dus nog een Ironman in de benen op minder dan 2 maanden voor het WK.
Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, Hans. En kijk, dit is 100% waar, want ik heb het al in mijn glazen bol gezien. Dan weet je al, dan klopt het. Sam Laidlaw, joh. Die vergeet je nu helemaal. En die heeft natuurlijk ook een aparte route nu gekozen. Hè? Want ja, die gaat nu naar Samarkand, hebben we vorige week al gezegd. Die laat dus het WK 70.3 schieten. En nou ja, vanuit Samarkand gaat hij dan door naar Kona. Mm-hmm. Ik denk echt dat hij het gaat waarmaken. Want kijk, nou ja, we hoeven dat niet nog een keer te herhalen in deze podcast. Maar die man die gaat echt van alle kanten. Hè? Die gaat van beneden naar boven en weer terug en weer terug. Maar dat hij in rood heeft wat hij in rood heeft laten zien, snelste tijd ooit. Het is krankzinnig, dat niveau wat hij wil behalen als hij goed is. Ja. En als ik heel eerlijk ben, denk ik nu, maar goed, gelukkig hoeven we nu nog niet de glazen bollen voorspellingen in te vullen. Want wie weet hoe we er over een paar weken over denken. Maar als ik het nu moet zeggen, dan denk ik echt dat hij nou niet alleen gaat winnen. Ik denk gewoon dat hij iedereen verplettert en totaal meurslaat daar.
Het beste wat hij kan doen is een tweede plaats, Tim. Want ik durf mijn glazen bol al wel invullen. Alleen, als hij gewoon gezond aan de start komt, Maarten Varil, jongen. Maarten Varil gaat wereldkampioen Ironman worden.
Maar dan moet je wel eerlijk zeggen, Hans. Is dit, kijk, want ik hoop echt dat je gelijk hebt. Hè? Want, nou, trouwens, ik hoop natuurlijk nog meer op Menno. Daar niet van. Maar dat is natuurlijk puur vanuit een chauvinistische gedachte.
Niet alleen. Natuurlijk,
nou, dat,
hè.
Dat wil ik inderdaad vragen bij jou. Hoe zit dat bij jou dan?
Nee, het feit van dat ik die kerel al ken van zijn 12 jaar en hem zien groeien heb en dergelijke, dat speelt natuurlijk voor een stukje mee. Maar hij heeft deze week een uitspraak gedaan in die videoseries van Iron Man, waaraan hij terugrefereerde van waarom Kona voor hem zo speciaal is. En dat ging over Mark Hermans, die dan bij zijn eerste deelname, wat was het, 6e of 7e werd. Nadien die zware crash had op Lanzarote, waar hij verlamd is geraakt. En dan in de rolstoel uiteindelijk toch nog wereldkampioen bij de paratriatleten werd. En hij zei, ja, hij is altijd mijn mentor geweest en dat is zo'n groot voorbeeld. Dus ik denk als Marten in Hawaii staat en het doet pijn, dat hij maar aan één ding gaat denken. En dat is aan Mark. Dus op dat vlak, ik denk dat dat iets is wat keihard gaat meespelen bij een Maarten van Riel. Dus dat gaat hem nog een extra motivatie geven tegenover al de rest die daar aan de start staat. En je zag ook van hoe dat hij erover spreekt, dat is echt wel, dat gaat diep.
Maar ik wil dat allemaal niet teniet doen, hè? Want dat gaat ongetwijfeld een extra, in ieder geval lading geven aan zijn wedstrijd. Wat trouwens ook averechts kan werken, maar niet dat ik dat denk, maar dat zou zomaar kunnen, je weet het nooit. Mm-hmm. Maar als je er heel objectief naar kijkt, Hans. Vergis ik me nu, Marten nog nooit Kona gereden?
Nee, voilà. Nee. Dat is het enige voorbehoud wat ik voor mezelf ook een beetje maak, is van, ben je in staat van bij je eerste keer Kona meteen te gaan winnen daar?
Heeft
tegen mij, maar dat is ondertussen al bijna een jaar geleden, een dik half jaar geleden, zeg maar, zei hij zelf tegen mij dat hij wat schrik had van het fietsparcours. En dan vooral schrik van dat hij zich zou opblazen, omdat het is niet heel vlak. Je hebt die klim naar Hawi, je hebt de wind die daar zijn rol kan spelen. Dus hij heeft vooral daar schrik voor van die wedstrijd goed in te schatten en ervaring op te doen van hoe het is om op de Queen K keihard te knallen en daar net niet te veel wattage te trappen, wat Sam Laidlaw is overkomen natuurlijk. Ik denk dat Maarten zich daar ook wel voor wil wapenen, dat hem niet hetzelfde overkomt, terwijl ik zie Sam Laidlaw in staat van terug al oud te gaan zien. We zien wel wat er in de marathon komt.
Nou ja, je kunt daar bijna vergif op innemen natuurlijk, hè? Want ik bedoel, die breekt ongeveer ieder jaar daar het fietsparcoursrecord. En als je het dan over iets van mentaal voordeel hebt. Ja, Hans, als jij daar met de wereldsnelste tijd van rood op zak naartoe gaat, naar Kona. En je weet dat je daar eigenlijk altijd al, ja, in ieder geval de snelste fietser bent. Dan zit je natuurlijk heel lekker op je canyon daar. En ja, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik niet dat Martin van Riel dat niveau heeft. En ook niet een Menno Koolhaas trouwens, hoor. En ook niet een Bloemenveld, denk ik. Ik denk dat Sam Laidlaw nu echt wel een beetje, nou ja, eenzaam aan de top weet ik ook weer niet. Maar die is wel echt toch van een iets ander niveau nog, lijkt het.
Ja, maar Martin is wel in staat van een 2.31, 2.32 te lopen volgens mij in Kona.
Ja, maar dat is Laidlaw ook.
Ja, dat vraag ik mij af. Dat vraag ik mij af. Okay.
We hebben nog een paar weken. Dus, wordt een hele leuke. Dat wordt een hele leuke. En ik hoop echt dat ik het fout heb. En dat we, nou ja, dat we een Belg of een Nederlander... Het zou toch wat zijn, Hans? Ja, een Belg of een Nederlander die wint.
Ja, het zou sowieso talk of the town zijn.
Nou, hopelijk op een klein alineaatje in de krant dan. Hè? Dat goed. Hey, Hans, hoe ga jij met je trainingen? Of zit je nog steeds aan de champagne de hele tijd?
Nee, de champagne heb ik achter mij gelaten. Maar ja, ik had hele goede voornemens. Maar ja, de hitte, jongen.
Het is warm, hè?
Ja, nee, het was gewoon veel te warm om vorige week te gaan lopen. Wij zaten in Frankrijk in de Champagne-streek. En daar was het bijna tegen de 40 graden aan. Was het overdag echt onmogelijk om maar iets van inspanning te doen. Dus het enige is nu een beetje in het water liggen. En voor de rest hopen dat het ietsje koeler wordt de komende tijd, dat het lopen weer terug kan opgepikt worden.
Maar je bent er een beetje uit dan, of niet?
Ja, een klein beetje wel. Maar goed, wel met mijn goesting, hoor, om er terug aan te beginnen. Dus
maar je begint dan ook weer niet in de lekkerste periode. Want ik bedoel, nu worden de maanden straks weer, de dagen worden weer wat korter. Het wordt kouder, het wordt natter. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar dat is vaak niet de meest fijne periode om weer de trainingen te herpakken.
Nee, maar op zich heb ik daar geen last mee. En ik ben ook iemand die liever in wat frissere omstandigheden traint dan echt in de warmte. Daar hebben we ook al een paar keer over gehad. Op dat vlak laat me komen.
Oké. Je zegt, we hebben het er al een paar keer over gehad. Ik weet niet of we die 700 afleveringen halen, Hans. Want we hebben eigenlijk alles wel eens gehad, denk ik. Hè? Ja. Hoe moeten we er nou voor zorgen dat we niet in herhaling vallen, joh?
Goh, ja. Weet je, dat gaan we toch automatisch blijven hebben, denk ik. Dat we af en toe in herhaling gaan vallen. Dus op dat vlak, ja, dat pakken we er maar bij.
En het nieuws blijft zich aandienen, dus wat dat betreft.
Ja, dat is het hem ook wel. Dat is het hem ook wel. Dus we hebben genoeg elke keer weer om over te babbelen. Dus als we nog wat atleten beef hebben met elkaar, dan horen we dat graag. En dan pakken we dat mee. En ongetwijfeld gaan we volgende week weer zitten zeuren over hoe slecht die livestream was op Alpe d'Huez en zo. Dus,
ja, ik leg die vraag dus inderdaad neer bij Robin van Arkel en dan komt het goed. Laat ik het jou volgende week weten.
Hoeveel vrienden hou jij over zo aan het einde van de podcast? Dat is echt zo'n helpstreep weer.
Ik maak me er alleen niet zo druk over, Hans.
Ja, nee, dat merk dat ik. Dat merk ik. Hey, Hans, voor de mensen die nu niet mee zijn, Robin had met een boze mail gereageerd naar Tim of een boos berichtje van ik werk al jaren niet meer voor Ironman en je had dat kunnen checken. Maar vervolgens kwam daar nog wat extra groep aan te pas, dus
ja, maar ik geloof alleen dat Robin niet zo goed kan luisteren, want hij zei dat hij de podcast had geluisterd, maar wij hebben, en ik ook niet, maar we hebben allebei helemaal niet gezegd dat hij daar werkt, Hans. We hebben gewoon gezegd, we weten het niet zeker, maar dus ja. Hij heeft een beetje moeite met dingen in het juiste perspectief plaatsen, denk ik. Maar ik moet wel zeggen, ik las zijn berichtjes en ik heb in ieder geval weer even een paar minuten lol gehad, dus dat was dat was leuk. Even kijken,
het leidde toch wel weer tot opmerkingen en vragen van mensen die zeiden van ja, hoe zit dat nu met die Ironman Maastricht en komt die nu terug? Meer en meer geruchten, maar er is niks meer dan geruchten. Ik heb mijn licht ook een keer opgestoken bij Ironman.
Ze zijn er
mee bezig, maar er is niks definitiefs. Dus er worden ook geen uitspraken over gedaan. Dus ik denk dat er naastig wordt gezocht naar een sluitend parcours. En ik denk, één keer als dat er is, dat het dan wel eens flinke stappen zou kunnen krijgen. Maar goed.
Ja, die gaat er wel komen. Dat,
ik denk het wel, ja. Ik bedoel, die letter of intent is getekend tussen de stad en tussen Ironman. Dus de zin is er blijkbaar wel. Ik had ook al begrepen dat Bas Diederen zowat de ambassadeur geworden is. Dus het beweegt wel wat, maar alleen nog te weinig concreet om te zeggen van ja, dat gaat hem worden. Ook qua datum. Dus ja, dat is de vraag van waar gaat hij ergens terechtkomen. Dat is ook nog... want je zit al met West-Friesland, die natuurlijk al vast staat voor volgend jaar en uitverkocht is. Nu, op zich moet je daar rekening mee houden. Hè. Je kan er gewoon een tweede uitverkochte wedstrijd in één weekend in Nederland tegenover zetten, bij wijze van spreken.
Ja, maar dat is natuurlijk een beetje de discussie. Want ja. Kijk, en dat vind ik wel een hele interessante. Maar ik weet niet of jij nog tijd hebt, Hans. We hebben nu onbeperkt aantal minuten, hè, dus we kunnen gewoon nog een uurtje erachteraan plakken.
Kijk, ja. Ik heb toch niks te doen. Ik heb vakantie.
Ik zal even thuis van bellen. Ik ben vanavond pas thuis. Maar... kijk, in hoeverre eten die wedstrijden elkaar op? Hè? En wat ik daarmee bedoel is... want jij zegt nu, je kunt twee volle uitverkochte wedstrijden naast elkaar zetten. Tuurlijk kan dat. Maar hoe lang blijft dat houdbaar? En zeker als je dan de discussie van vorige week en die week ervoor zag... met die prijzen die dan omhoog gestuurd worden... tijdens de inschrijving van 70.3 West-Friesland. Kijk...
Hetzelfde gebeurde nog eens ook voor Elsinore, die ook op Elsinore, een paar uur tijd uitverkocht geraakt. Ja. En ook daar dezelfde opmerkingen. Dus,
ja, maar de boosheid zit er natuurlijk... Want kijk, en dat was natuurlijk een beetje de achterlijkheid van die reactie die ik van Robin van Arkel zag. En hij schreef, dit gaat al jaren zo. Dan begrijp je gewoon niet waar mensen boos over zijn. Want dit gaat niet jaren zo. Het gaat wel jaren zo dat een inschrijving stapsgewijs omhoog gaat.
Ja.
Maar het gaat niet jaren zo dat je een inschrijving start, uit het systeem wordt geflikkerd, 1 minuut later inlogt en €200 meer moet betalen. Dat gaat helemaal niet jaren zo. En als je je ogen daarvoor sluit en kijk, de honderden boze reacties, dat zegt toch genoeg, Hans?
Ja, ja.
En dan, ik begrijp gewoon niet hoe je zo stom kan zijn dat je dat niet begrijpt.
Nee,
en,
ja, daar heb je een punt. Langs de andere kant heb je die 2500 atleten die wel die prijs hebben betaald en ingeschreven staan.
Ja, dus, maar de vraag is dus, hoe lang blijft dat houdbaar? Want,
maar die vraag stel ik mij ook, hoor. Ik denk dat je daar een hele goede te pakken hebt. En omdat... Veel mensen zeggen ook van ja, dit is voor veel mensen de bucketlist race. Maar ik heb het er ook met Jeroen Scheerder over gehad een aantal weken terug in de podcast toen het over cijfers ging en over het sociodemografisch gegeven van generaties en leeftijd en dergelijke. Als dit mensen zijn die eenmalig aan een 70.3 Ironman komen meedoen of die in het hoofd hebben van dan maak ik nadien de opstap naar een volledige Ironman, die gaan dat één keer doen. Dus dat is ook geen publiek dat je jaren aan je gaat binden. Maar zolang als het uitverkocht is, gaat dat een FOMO-moment blijven voor veel mensen, de fear of missing out. Mm. Dus ik zie dit nog wel even doorgaan, maar volgens mij is er effectief ook wel een grens. Dat je op een gegeven moment gaat stoten op het feit van dat iemand die in de generatie einde twintigers, begin dertigers net dit willen doen. Ja, wat gaan die de komende 30 jaar in hun leven doen om een bucketlist gevuld te krijgen? Dat is toch maar de vraag.
Ja, nou ja, en daarbij komt dus de vraag van waar we dan net mee begonnen. Kijk, als jij die wedstrijden naast elkaar gaat zetten, hè, West-Friesland, Maastricht, nou, prijstechnisch iets daaronder, Almere. Er is geen Nederlander, Hans, die ze alle drie gaat meepakken. Ja, natuurlijk, er zijn uitzonderingen, dat zal ongetwijfeld. Maar in de basis zal niemand 3 keer een paar €100, of in het geval van een long distance, zou dat... Als stel Maastricht wordt een hele, nou dan hoef je het niet uit te sluiten dat je het hebt over een bedrag van €1000. Dat is toch niet houdbaar eigenlijk. Dat is gewoon helemaal niet realistisch, Hans.
Nou ja, als er 2 uur na de inschrijving de wedstrijd bijna vol loopt en je tegen de €1500 aanhikt om te betalen, je betaalt dat, ja, dan wel.
Ja, nu, maar ik geloof dus niet dat jaren zo blijft.
Nee, daar ben ik ook van overtuigd, maar ja, goed.
Maar ik vrees dan wel eens een beetje, maar dan ben ik wel benieuwd wat jij daarvan vindt, vanuit een organisatie gedacht. En tuurlijk, hè, want ik begrijp, alles wordt duurder. Kijk, ik zit er wat dat betreft ook middenin, dat zie ik ook wel. Dus ik begrijp het, hè, dat prijzen omhoog gaan. Maar dat ze zo exponentieel stijgen als dat bij, nu bij Ironman gebeurt. Want laten we heel eerlijk zijn, Robin trok dan ook allerlei vergelijkingen met Challenge. Nou, die vergelijkingen slaan totaal nergens op, want het is gewoon een totaal andere prijsklasse.
Mm-hmm.
En als je gewoon alle cijfers en statistieken naast elkaar legt, Ironman is bijna 2 keer zo duur geworden. En in het geval van Challenge klopt dat gewoon zeker niet. En dat geldt ook niet voor andere organisaties. Dus Ironman die is daarin echt wel een stapje extremer. En wij hebben vorige, misschien goed om toch te zeggen, de vorige aflevering hebben wij ook heel terecht tegen elkaar gezegd. Tuurlijk, als wij nu Ironman zouden zijn, dan zouden we dat ook doen. Geef ze eens ongelijk.
Die lak je in een vuistje. Het geld binnen en we hebben het er wekenlang over. Dus
precies.
Beter alleen, reclame kan je je niet wensen.
Nee, alleen moet je nu ook de verantwoordelijkheid nemen om je eigen lijfsbouw over een paar jaar veilig te stellen? Dat vind ik wel een beetje een legitieme vraag, eerlijk gezegd.
Ja, klopt. Maar het is onderdeel van een generatie. En ik vrees dat dat nog wel een tijdje zal aanhouden. Hè? Want daar werden de vergelijkingen gemaakt met de huidige popsterren. Die hetzelfde doen. Hè? Daar ook, als je probeert kaarten te bestellen, dan gaat dat gewoon echt heel snel omhoog qua prijs. En vaak lukt het zelfs niet om binnen te geraken. Ik ken mensen die gewoon op 39 devices vrienden en familie inschakelen om dan via één pc of smartphone toch binnen te geraken op een... Wat heb je allemaal tegenwoordig aan? Taylor Swift bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. Die wordt dan ook als voorbeeld aangehaald. En dan denk ik ook van, Taylor Swift die verkoopt dat uit. En die denkt dan van, hier heb ik nog een vrije dinsdag. Dan gaan we die openstellen en dan is die op een uurtijd ook uitverkocht. Dus niemand maalt daarom. En dat is ook wel een opmerking die heel veel mensen hebben gegeven. Je hebt alternatief genoeg. Als je hier niet in mee wil in dit verhaal, ja, dan ga je de Gelderman doen bijvoorbeeld. Of een gelijkaardige wedstrijd. Kan ook.
Daar ben ik het dan weer niet mee eens, Hans, met dat argument. Want ik snap het argument en ik snap waar het vandaan komt. Maar je krijgt wel, en dat is niks te nadelen van de Gelderman op welke andere kleinere wedstrijd dan ook. Dat is wel een hele andere beleving dan een Ironman of een Challenge.
Ja, klopt.
Dus ik weet niet of je dan kunt zeggen, je hebt alternatief genoeg. Want eigenlijk is dat alternatief... Ja, er is wel een alternatief, maar dat is een hele andere wedstrijd, heel ander niveau.
Nee, maar dat is waar. Net hetzelfde als je zegt van, ik ga dit weekend gewoon op het Dorpsplein op een klein podium kijken naar Katja Janssens, die heel goed kan zingen. Precies, is geen Taylor Swift. Nee, dat is... terwijl, mogelijk zingt ze bijna even goed, maar je gaat een heel andere beleving krijgen op dat uitverkochte concert in een grote zaal. Klopt. Ja.
Nou ja, en ik heb wat dat betreft ook wel met interesse zitten kijken naar alles wat er nu bij de FIFA gebeurt. En met die Infantino, die natuurlijk ineens voor zoveel miljard aandelen wilde verkopen. Die man leek ook een soort onaantastbaar. Maar in één klap is het veranderd, Hans. Want er wordt nu toch al gespeculeerd over dat hij misschien ook gewoon weggestemd gaat worden. Wat ik alleen maar probeer aan te geven daarmee. Als je dingen maar lang genoeg door blijft duwen in één richting, dan gaat het op een gegeven moment een keer fout natuurlijk.
Ja, ja. Maar ja, aan Ironman zijde, ze doen het goed. Elke Europese wedstrijd, bijna elke Europese wedstrijd, verkoopt op heel weinig tijd uit. Langs de andere kant, als je gaat kijken naar de rest van de wereld, daar hebben ze nog wel wat moeite om wedstrijden vol te krijgen. In Amerika kan je nog altijd inschrijven voor wedstrijden die nog op de planning staan. Maar zeker als je naar Zuid-Amerika kijkt of naar Azië, ja, zat wedstrijden daar die niet vol geraken. Dus ik denk ook wel dat de komende tijd Ironman daar meer en meer zal gaan inzetten om daar ook de mensen naartoe te krijgen.
Ja, dat denk ik ook. Nou, interessant. En ik denk een discussie die nog wel een hele tijd aan blijft houden, toch?
Ja, inderdaad. Ook al omdat er op dit moment niet zo heel veel is, Tim.
Ja.
We hebben de Alpe d'Huez week. Je hebt de kalender voor augustus geplaatst. Ja, internationaal. Komend weekend staat er niet echt veel op de agenda. Hè. Het begint eigenlijk pas weer half augustus met onder andere T100 Vancouver. Overigens, Jelle Geens aangegeven dat hij Fréjus gaat doen, of welk dat ook de French Riviera wordt. Maar het zal daar ergens in de buurt zijn. Dus dat hij wel nog naar de T100 ook trekt, vond ik ook een opvallende. En dan heb je Ironman Kalmar dat weekend, dus daar gaan ook wel, denk ik, ja, de blik zal daar wel op gericht zijn van hoeveel pro's er nog gaan bijkomen in Kona. En dan begint ook het Nederlandse seizoen terug een beetje.
Ja, dan begint het Nederlandse seizoen weer inderdaad met een triathlon in Heerenveen. Eén wedstrijdje dat weekend en dan vanaf 22 augustus gaat het echt weer volle bak door met een paar wedstrijden per weekend steeds. Maar in deze tijd van het jaar weet je ook, de Nederlandse kalender nadert toch haar einde, hè. Het is nu nog een paar weekjes echt volle bak en dan is een beetje de winterstop die zich langzaam maar zeker gaat aandienen.
Maar ik blijf dat opvallend vinden bij jullie, dat deze juli-periode, dat het echt zo rustig is en dat er bijna geen wedstrijden zijn. Terwijl bij ons is elke week wel wat te doen. Ik zie ook redelijk wat Nederlanders opduiken.
Ja, maar weet je waar dat mee te maken heeft?
Nee?
Dat heeft ermee te maken, want dat zie je ook met hardloopwedstrijden. De hardloopkalender die loopt eigenlijk ook in deze maand. Dus hè, juni al een beetje en dan juli eigenlijk heel erg. En dan augustus komt die weer langzaam op gang. Maar dat heeft ook heel erg te maken met dat het lastig is in de vakantieperiode om vrijwilligers te krijgen.
Ja, ja.
Dat is ook bijvoorbeeld de reden geweest dat de Holland Triathlon toen de tijd, nu dus Challenge Almere, die zat altijd in augustus.
Ja.
Ik geloof iets van rond 20 augustus. Mm-hmm. En die hebben ze toen ook een paar weken later, nu naar altijd het tweede weekend van september. Alleen maar omdat je dan dus weer gewoon in de werkperiode zit, waardoor iedereen thuis is en er dus ook veel meer vrijwilligers om handen zijn. Ja, dat is natuurlijk wel realistisch, of tenminste, ja, logisch.
Ja, nee, klopt. Ja, dat zou ik het nog niet bekijken, maar dat, ja, die heb je natuurlijk ook nodig, die vrijwilligers. Dus dat is een logische verklaring. Ja, wij hebben wel wat wedstrijden. Dit weekend overigens feestweekendje. 20e editie van de Sterke Peer Triathlon in Wustwezel. Het feestje van Mark Hermans. Dat gaat een heel speciale worden. Het gaat echt ook wel een heel zware worden, vrees ik. Ik sta de dag nadien ook in Lommel. Dus als je mij met wat rode ogen en wallen onder de ogen ziet verschijnen in Lommel, dan weet je hoe het komt.
Ja. All right, Hans. Wat gaan we nu bespreken? We hebben nog 5 uur te vullen ongeveer.
Ja, ja, ja. Ik wou nog net even snel zeggen, omdat wij hadden wel wedstrijden. Ik stond in Jabbeke. Mooie overwinning van Lotte Minnebo. Dat wou ik toch wel even meenemen. Eerstejaars belofte. Die vorig jaar daar de sprinttriathlon won en nu de kwarttriathlon won. Een non-drafting race op de racefiets. Werd ook nog onderuit gekegeld door iemand op een triathlonfiets die net niet op tijd bij zijn remmen kon. Maar ze is ondanks die crash kunnen doorgaan en met meer dan 5 minuten voorsprong gewonnen. Dus Lotte, supergoed gedaan. Bij de mannen een Fransman gewonnen, Rémi Huens, die in de laatste 200 meter voorbij ging aan Lennart Kapan. Dus dat was voor Lennart wel een zure, maar mooie race. En dan was er Eupen, dat is toch ook wel een klassieker, die toch wel een klein beetje van zijn waarde verloren heeft de afgelopen jaren. Steeds kleiner deelnemersveld. Best wel wat jammer, want het is en blijft wel een uitdagende wedstrijd. Omdat ja, er zitten flink wat hoogtemeters in. Ook altijd veel Nederlanders die daar starten. Maar ik vond het vooral opvallend dat bij de mannen Sébastien Carabin won. En dat de week nadat hij de Cave Triathlon won. En dat was dan 4 dagen nadat hij brons pakte op het EK Cross Duathlon. Dus wou ik nog even wel vermelden van dat ik dat best wel een indrukwekkende prestatie van Sébastien vond. Dus voilà.
Ja. Right.
En dan mag je de overige 4 uur en 50 minuten invullen, Tim.
We zijn er doorheen, Hans. Onze 350ste aflevering zit erop. Volgende week zijn we weer terug met aflevering 351. Dus ik zou willen zeggen, zorg dat je het warme weer overleeft. En dan spreek ik je volgende week. Tot dan.
Tot dan.